Dames en heren, welkom bij Kunst is Lang, het beeldend kunstprogramma hier op Amsterdam FM. Mijn naam is Luc Hees en je hoort me elke maandagavond tussen 8 en 9 live hier vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En vanavond praat ik niet zoals vorige week aangekondigd met Natasja Kensmail. Zij is te druk en moest de afspraak verplaatsen, maar ze zit hier 8 februari. Met wie ik wel praat, en daar ben ik heel blij mee, met Lonneke Gordijn en Ralf Nauta. Zij vormen samen het ontwerpbureau en duo ook Studio Drift. Ze waren finalist bij de Dutch Design Awards 2015. En je zou ze ook kunnen kennen van hun waanzinnige lichtinstallatie Shylight. Permanente installatie in het Rijksmuseum. Wil je tijdens het luisteren al wat zien van Studio Drift? Kijk dan op mistermotley.nl. Amsterdam FM. Lonneke en Ralf, welkom. Dankjewel. Fantastisch dat jullie er zijn.
Ja, leuk om er te zijn.
Ja, voor het eerst dat we het over design gaan hebben in deze reeks. Het is natuurlijk eigenlijk een beeldende kunstprogramma, maar ja, onwijs veel raakvlakken volgens mij ook. En misschien ook wel verschillen. Mm-hmm. Maar daar gaan we zo nog uitgebreid over praten. Ik noemde het al in de introductie, Shylight in het Rijksmuseum. Fantastische installatie. Wat zien we nou? Want jullie kunnen het vast beter vertellen dan ik. Lonneke, dames eerst.
Als je in het Rotterdamse trappenhuis naar boven loopt in het Rijksmuseum, in de Philipsvleugel, dan zie je een 17e eeuws plafond. En voor dat plafond, voor dat trappenhuis, hebben wij een lichtinstallatie gemaakt. Dat zijn 5 objecten waar een motor in zit. En daar zit eigenlijk een soort van lamp in een cocon opgevouwen. En die zijn geprogrammeerd, die zakken uit een cocon, klappen open. En nou, eentje die zakt helemaal door het trappengat naar beneden. En we hebben eigenlijk een soort van dans geprogrammeerd. Waarbij die 5 objecten met elkaar gaan, eigenlijk een choreografie aangaan.
Ja, en ik zag het de vorm van een bloem in. Is dat correct?
Ja. Het gaat eigenlijk over de verschillende stadia. Eigenlijk een object wat verschillende stadia heeft.
Ja.
En niet alleen maar altijd hetzelfde eruit ziet, maar juist een soort van leven en emotie kan opwekken.
Ja, het deed me heel erg denken aan die filmpjes die je op internet ziet van bloemen die je versneld ziet groeien en weer ineens schrompelen.
Ja.
Eigenlijk die beweging, maar dan ondersteboven vanaf het plafond naar beneden.
Ja, klopt. Het zijn eigenlijk zijden structuren. Die zijn helemaal in compartimenten genaaid. En omdat ze dus zo naar beneden vallen, krijg je een soort van tegenwerking van de lucht. En dan klapt het helemaal open. En dat heeft eenzelfde effect als wat je eigenlijk terugziet in de natuur.
En hoe kom je bij zoiets? Want het is bijna levend als je eronder staat.
Nou, dat is eigenlijk precies wat we wilden bereiken. We willen eigenlijk altijd installaties en objecten maken die leven verbeelden. En of die in ieder geval emotie oproepen. En ja, eigenlijk leven roept altijd emotie op bij mensen en bij het publiek. En we vonden het heel interessant om die verschillende stadia in een leven van een bloem weer te geven. Als je zeg maar naar de natuur kijkt, dan zie je ook, weet je, we kijken vaak naar een plant en er zijn er mooie bloemen aan. Maar eigenlijk in het begin van zo'n plant, dan is die bloem nog heel beschermd en dan gaat hij langzaam open, dan gaat hij weer dicht 's nachts. En dan aan het einde van zijn leven, dan moet hij echt nog, die bloemen die zijn er gewoon om bevrucht te worden eigenlijk. Mm-hmm. En die moet bloeien, dus dan gaat hij helemaal open. En zelfs al is hij verschrompeld, dan gaat hij nog open. Eigenlijk zit er gewoon heel veel emotie in zo'n plant. En dat vind ik eigenlijk heel erg interessant en dat wilden we ook onderzoeken. Van hoe kunnen wij als mens met een dood object eigenlijk dat leven in een object brengen? En daar gaat die installatie over.
Ja, en hoe doe je dat, Ralf? Want dat lijkt me een onwijs ingewikkelde techniek om dat zo levend te krijgen.
Dat is ook. Je begint een keer aan in 2008 en dan anno 2015 hangt het dan eindelijk in op zijn plek.
Is het 7 jaar in productie?
Ja, bijna wel. Ja. We hebben echt al een 3 of 4 ontwikkelingen zijn we doorgegaan. Dus verschillende ontwerpen neergezet. Om en testen, kijken of het werkt. Want je moet natuurlijk ook uiteindelijk iets ophangen op zo'n locatie wat blijft werken. En ja, alles wat beweegt slijt per definitie. Dus je moet wel weten wat je aan het doen bent voordat je dat op zo'n plek als het Rijksmuseum kan ophangen.
Dat is wel grappig, want we hadden vandaag een teammeeting, eigenlijk zeg maar met ons, de mensen die bij ons werken in de studio, om even het jaar in te lichten. En we hadden even een presentatie gegeven van hoe we eigenlijk begonnen zijn in 2007 met Studio Drift. En in alle plekken waar we gezeten hebben, Antikraak en weet ik veel wat. En daar kwam elke keer weer Shylight, het project Shylight, naar voren. Het was weer elke keer weer een periode van een paar weken dat die hele studio op zijn kop stond en dat we daar helemaal mee bezig waren. En dat kwam eigenlijk al in 2007 volgens mij, of jij zei 8, of misschien 2008 zijn we daarmee begonnen. Het was ook onze studio 1 grote teringbende, omdat we gewoon nachten aan doorwerken waren om het voor elkaar te krijgen. En toen hadden we eindelijk, toen hadden we een expositie in de MU, dat heette NAT. Mm-hmm. Dat ging al over de relatie tussen mens en natuur. En toen hebben we de eerste shylight gemaakt. Maar die heeft het misschien 3 uur gedaan. En daarna viel die op de grond. En
waarom was het zo moeilijk? Waarom had het zoveel stadia nodig?
Nou ja, we wisten niks van technologie eigenlijk. Helemaal niks. We wilden gewoon iets bewegends maken. En we hadden alles wel uitgedacht. Maar we hadden gewoon echt geen tijd meer om te testen. Dus de tentoonstelling was eigenlijk de testopstelling. Maar het grappige was dat we wel meteen zagen dat het iets heel bijzonders deed met het publiek. En dat hadden we nog nooit eerder gemaakt. We hadden nog nooit eerder een bewegend object gemaakt. Dus mensen gingen echt wachten. We hadden het totaal random geprogrammeerd. We wisten zelf ook niet wanneer die lamp uit zijn cocon ging vallen. Dat gebeurde af en toe.
Yeah.
Soms een paar keer achter elkaar. En dan was het weer een paar minuten stil. En dan begon die weer. En mensen gingen echt zitten wachten met hun fototoestel totdat die uit dat cocon viel. En dat was zo grappig. Er kwam een hele groep mensen omheen te staan. En we merkten dat dat een hele leuke interactie had met het publiek. Dus we dachten van, nou ja, na die tentoonstelling waren alle lampen eigenlijk kapot. Maar dachten, nou, daar gaan we toch wel mee verder. Dat moeten we eens goed gaan ontwikkelen, die technologie.
Maar het was altijd wel een project waarvan we echt totaal geen idee hadden wat we ermee gingen doen. Het was,
of wie de klant was, geen idee.
Maar dat is eigenlijk een beetje het rode draad in ons werk ook. We beginnen gewoon iets te onderzoeken en uiteindelijk iets te produceren in de studio waar wat we gewoon willen maken, zonder dat we denken van oké, dan moet daar en daar hangen of dat heeft die en die functie.
Ja.
En dan uiteindelijk, daarom duurt het ook vaak natuurlijk lang voordat je daar een locatie voor vindt, omdat je in eerste instantie daar niet mee bezig bent. Maar
we hadden natuurlijk ook niet altijd geld om eraan verder te werken. Nee. Dan was er weer even een tentoonstelling, dan konden we daar weer een budget uithalen en dan konden we daar weer die ontwikkeling van doorvoeren. Dan moest het af en dan deed het wel weer even een tijdje, maar dan waren we nog niet tevreden. En wij hebben ook dit was echt een ontwikkeling van jaren. En toen we begonnen hadden we ook gewoon echt nog niet de kunde in onszelf om te bereiken wat we voor ogen hadden.
En wat is dan die laatste verbetering van stadium 4 naar 5, zeg maar, naar de definitieve? Wat zat er nog niet goed?
Nou, heel veel. We hebben eigenlijk gewoon zijn we weer vanaf nul begonnen met het hele ontwerp. Want
maar wel met de kennis die we hadden natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Maar we hebben door die aantal stadia's hebben we eigenlijk heel erg vastgehouden aan het idee wat we hadden van hoe het mechanisch moest werken. Mm-hmm. Maar toen het Rijksmuseum belde, dacht ik van ja, dit is gewoon eigenlijk niet goed genoeg. Dus we zijn eigenlijk helemaal opnieuw begonnen met dat op zijn meest efficiënte manier in te richten. Ja, en dat het ook gewoon weer goed dat het goed
Zwitserse horloge moest het dan daar voor de eeuwigheid komen te hangen.
Ja, dat is wel de insteek.
Ja. En het allereerste moment van dit werk, hoe kom je er nou bij om dit in een lamp, zeg maar, te gaan vertalen, of een lichtinstallatie? Een lamp is natuurlijk hopeloos het verkeerde woord bij jullie werk.
Ja, we hadden eigenlijk een... ik weet nog wel. Ik weet ook nog precies waar ik zat. Ja.
Waar was je? Wat droeg je?
Ja, want het was nog in Eindhoven. Was echt heel lang geleden, toen we nog daar onze studio hadden. Het was meer een soort van gevoel wat ik voor ogen had. En dat vertelde ik aan jou. Uh-huh. En toen zei je van... Toen was je ook meteen enthousiast.
Het was
een gevoel van, we wilden eigenlijk heel veel. Het begon eerst met een heel kleine dingetjes, want die shylights zijn best wel grote objecten.
Mm.
We hadden eigenlijk heel veel hele kleine lampjes die eigenlijk naar beneden zouden vallen. En terwijl ze naar beneden zouden vallen, zou door het mechaniek het licht aangaan. En dan zouden ze weer uitgaan en omhoog. En dan de volgende zou dan weer gaan vallen. En zo hadden we een soort van ruimte voor ons ogen met allemaal vallende objectjes. Allemaal met licht en die dus openklappen, naar beneden vallen en licht genereren en dan weer zo hoep omhoog. Ja. We hadden dat eerst helemaal mechanisch uitgedacht.
Ik denk dat we die nog steeds moeten maken.
Dat
als
is
ik
echt
het
leuk
zo
eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk, dat is het helemaal niet geworden.
Stadium 6 wordt dat.
Ja, misschien wordt dat het wel, inderdaad. Maar ook, weet je, om zoveel mechaniek in heel veel kleine dingetjes te stoppen, dat werd ook wel erg ingewikkeld, maar het zou wel moeten kunnen.
En komt dit dan uit de natuur, zeg maar, dat je zelf door de natuur loopt en denkt van wat een wonderlijk mechanisme eigenlijk? Of hoe stuit je hierop?
Nou, in de tijd dat we het bedachten, hadden we eigenlijk voor onszelf ons hele idee van wat wij nou eigenlijk doen en zijn nog helemaal niet helder. We waren gewoon altijd vanuit onze eigen interesse en enthousiasme van, oh, het zou vet zijn als we dit zouden doen, of een ruimte waarin dit gebeurt. En we waren eigenlijk altijd op zoek naar die beleving van wat we zelf heel gaaf zouden vinden. En pas na een paar jaar merkten we van, hey, we werken altijd met licht, we werken altijd met ruimte, we vinden beweging en leven heel erg interessant, we vinden menselijk gedrag heel erg interessant. Dat staat eigenlijk altijd in ons werk. Maar toen we dit bedachten, was het vooral gewoon, dit was meer een conclusie later, dat eigenlijk onze interesses was. Dit was een soort van,
ja, het moest er gewoon komen.
Ja, was gewoon van, dat ging gewoon van, weet je wat vet is? Ja, en dan ging Ralf, ja, maar dan doen we het zo. Ja, en dan,
dus zo en, werken jullie, vanuit een idee van, dit is gaaf, dit gaan we doen.
Ja.
En dan zien we wel hoe.
Ja, eigenlijk wel. Ja, en dan ben je vaak in je zoektocht, dan hoor je 100 keer nee. Want dan ga je op zoek naar fabrikanten die iets kunnen produceren. En dan, ja, als we het meestal kunnen produceren, dan verliezen we vaak ook wel onze interesse. Het is vaker is het dat als we heel vaak nee horen, denken we, yes, dit is er gewoon niet.
Ja.
Dit kan niet. Nou, dan gaan we dat doen. En dan gaan we ook, zeg maar, die mensen in dat proces meenemen om het te kunnen produceren. Dus, en dat vinden we ook heel erg leuk om ja, die producenten die normaal heel erg stijf in hun vak zitten, te prikkelen om verder te kijken wat ze zouden kunnen met de machines die ze hebben. En dat is dan wel heel erg de ontwerper in ons die daar dan mee bezig is.
Ja, die de grenzen opzoekt en ook het onmogelijke probeert na te streven.
Ja.
En nog zo'n ding wat eigenlijk met natuur en met leven te maken heeft. Fragile Future. Soort paardenbloempluisjes, hè, op ledjes geplakt en dat dan weer in een soort van koperkleurig raster. Een soort mooi speelsel. Hoe kom je daarbij? Dat is ook via de natuur volgens mij.
Ja, dat is eigenlijk, dat was mijn afstudeerwerk aan de Design Academie in 2005. Inmiddels in heel veel versies ook weer tot een eindversie gekomen. Het kwam puur vanuit het principe, het mechanisme van hoe een paardenbloem werkt. Dat vond ik echt zo ongelooflijk fascinerend.
Namelijk?
Je hebt dus natuurlijk eerst de gele bloem die open gaat. Dan gaat die bloem dicht en uit elk geel blaadje van de bloem wordt een pluisje. En langzaamaan groeit dat gele blaadje omhoog en groeit er een pluisje uit. Mm-hmm. En dan gaat het mechanisme weer open. En dan zijn het allemaal zaadjes met parapluutjes. En die zaadjes die ook, nou inmiddels hebben we zoveel jaren paardenbloemen geplukt, dus weten we ook van precies hoe het werkt. Die gaan pas open als die zaadjes rijp zijn. En pas op dat moment krijgen ze een soort van groeispurt, zodat die dat pluisje boven het maaiveld uitsteekt, zodat hij de wind kan pakken. Dus ook de pluisjes die al bijna open gaan, maar ze staan nog tussen het gras, dan weten we al, die zijn nog niet rijp. Dus je moet net op een iets later moment moet je die plukken. En het prachtige eraan is dat elk zaadje gewoon een mechaniek in zich heeft wat voor overleving zorgt. Dus wat gewoon kilometers ver door de wind gebracht kan worden en op een plek kan een nieuw leven kan beginnen. Het is zo'n mooi, eindeloos mechanisme. Dat gaat echt, dat zaadje is een soort van symbool van het leven.
Mm-hmm.
En dat principe vond ik zo interessant. En om daar zo ook echt heel erg minuscuul naar te kijken, hoe dat nou precies werkt. En toen, ik wou eigenlijk gewoon iets met dat principe doen. Dus ik had ook heel veel paardenbloemen in mijn tuin. En ik plukte dus een paardenbloem uit mijn tuin. En ik wilde dat ook combineren met licht. Maar hoe, had ik ook geen idee. Het was ook helemaal niet per se in eerste instantie gedacht van, dat heeft iets met techniek te maken. Maar ik had gewoon het ledje gekocht. En toen had ik dat pluisje en ik zat ernaar te kijken.
Ja,
een klein ledlampje. Mm-hmm. En toen zag ik dus dat ledlampje precies dezelfde afmeting had als het basis van dat paardenbloempluisje, waar al die pluisjes op geplakt zitten. Of niet?
Nee, dat ging je later doen.
Paardenbloempluisje met allemaal ledjes erop.
Precies. In ieder geval, dus was een relatie tussen die twee.
Ja.
En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht van, hè? En toen ben ik gewoon gaan proberen om die pluisjes op dat ledje te plakken. En dat lukte gewoon. Want die structuur van die natuur, die is gewoon gemaakt voor precies die afmeting.
Dus en jij zit met een pincetje, zit jij die pluisjes van een paardenbloem op, eerst in het lijm te dippen en dan op een ledje te plakken?
Ja, ja, inderdaad.
Maar wel speciale lijm, hè, Hoijs?
Ja. Maar dat had ik toen nog niet bedacht, natuurlijk.
Ah, oké, geen prinsstift.
Maar het tweede daaraan was, het eerste ding was dat er een soort van natuurlijke relatie was tussen dat elektronica componentje en het natuurlijke element.
Ja.
Nou, dat had ik nog nooit eerder gezien. Ik dacht echt van, hè? Wat raar. Ik dacht altijd dat techniek een soort van de vijand van natuur was. En in één keer zag ik een soort van hele natuurlijke samengang daarin. En ik dacht van, dat is echt heel erg interessant. Daar ga ik verder naar kijken. En ten tweede, toen ik ook nog een batterij aan dat ledje deed en het ging licht geven, toen gaf dat licht, want ledlicht is heel hard, dat die paardenbloempluisjes die braken dat licht echt heel poëtisch, echt super zacht. En het klopte gewoon precies met elkaar. En dus het was, er zaten gewoon zoveel elementen in die, waarvan ik dacht, nou, het was gewoon een soort van ontdekking.
En wat trek je daarvoor lessen uit? Of wat brengt het jou dat die techniek en die natuur zo goed samengaan? Wat,
nou, eigenlijk, als je verder gaat kijken,
dat heeft wel de basis van onze studio gevormd. Dan zijn we, dat is wel waar we altijd mee verder gaan. Gewoon die ja, die gekke combinatie van twee werelden waarvan je denkt van nou, die passen eigenlijk helemaal niet bij elkaar. Die dan, waar je dan achterkomt dat ze toch in elkaars verlengde liggen. En ook als je nog veel dichter gaat kijken, dat je dan denkt van ja, wat is eigenlijk nu high-tech en wat is low-tech? Weet je? Mm-hmm. We hebben het heel vaak over onze technologie, dat we denken van nou, dat is high-tech, maar het komt natuurlijk bij lange na niet in de buurt van
de natuur.
Wat de natuur te bieden heeft. Als je kijkt naar dat soort kleine processen en hoe dat zich allemaal ontwikkeld heeft door de jaren heen, dan is de natuur gewoon de high-tech, de high-tech wereld en onze technologie, dat is gewoon redelijk banaal eigenlijk.
Maar zien jullie het werk dan echt als namaken van de natuur, of voeg je er nog iets aan toe waardoor het een twist krijgt?
Het is niet het namaken van de natuur, het is wel echt meer processen en natuurlijke materialen gebruiken om
eigenlijk te laten zien
dat inzichtelijk te maken.
Technologie het verlengde is van de natuur. Alle technologieën die ontwikkeld zijn, die komen praktisch afgekeken van een of ander proces wat in de natuur voorkomt. Ja, wij mensen zijn niet zo slim dat we dat allemaal zelf kunnen bedenken.
Nee,
gooi
je er een mooi woord tegenaan, biomimicry. Maar dat is natuurlijk nooit anders geweest. Ik bedoel, de hele
industriële... Die moet je even uitleggen?
Nou ja, dat is nu een stroming waarbij ze dan inderdaad naar die natuurlijke processen kijken en dan gaan ze dat kopiëren in een productieproces of in een bepaald materiaal. Ja. Maar de hele industriële revolutie is daarop gebaseerd. Ik bedoel, het is nooit anders geweest. En,
Maar ik denk ook sinds de industriële revolutie werd de technologie een soort van vijand van de natuur, dat was vervuilend en dat beeld is heel lang nog gebleven. Mm-hmm. En ook weet ik veel, toen wij opgroeiden in de jaren 80 of begin jaren 90, toen er nog een gat in de ozonlaag was, wat wij inmiddels nooit meer over praten, ik weet ook niet waar het is gebleven. Toen was ik daar ook heel erg mee bezig als kind. En in Ralf, volgens mij, daar hebben we het ook wel over gehad, was daar ook mee bezig. Ja,
absoluut, alleen maar.
Om die problemen op te lossen. En techniek en alles. Ik vond brommer stom, want het was milieuvervuilend en weet ik veel wat.
Ja, viertakt was wel weer mooi dan natuurlijk, hè?
Voor jou in ieder geval,
ja. Daar wist ik natuurlijk helemaal niks van.
Echt brommers.
En ik heb het altijd zo gezien. En dat zien van dat hij eigenlijk de oplossing misschien wel voor de moeilijke problemen in de wereld juist misschien wel in de technologie liggen. In plaats van dat weten we ook wel. Maar in plaats van dat als een tegengestelde vijand zien, dat vond ik wel een heel mooi gegeven. Dus, daar zijn we eigenlijk mee verder, dat zijn we verder gaan uitbouwen, naar gaan kijken en gaan onderzoeken.
Dus jullie zien daar een soort van kentering in. Want heel veel mensen, denk ik nu ook nog, zien dat nog steeds zo, die tegenstelling tussen natuur en techniek. Industrie is vervuilend, maar is dat iets wat vanuit design dan komt? Is dat een soort van voorlopersrol?
Of ik weet het niet.
Ja, ik denk het haast wel. Nou ja, het zit natuurlijk gewoon bij ons allemaal in. Maar als je daarmee bezig gaat en je hebt die interesse, dan ontdek je wel steeds meer mogelijkheden daarin.
Ik denk wat voor ons ook heel erg belangrijk is, wij kijken heel erg naar de toekomst en wat de toekomst gaat bieden en hoe de toekomst moet zijn. Ik bedoel, wij als mensen geven vorm aan onze toekomst. Wij maken die beslissingen uiteindelijk. Het gebeurt niet. Het gebeurt ook gewoon omdat interesses veranderen, omdat we reageren op hoe de ontwikkelingen zijn, hoe ook technologie verandert ons leven. Maar we kunnen ook heel lang terugkijken hoe het was. Maar ik denk dat de oplossing in de toekomst ligt juist door technologie, mens, natuur veel dichter bij elkaar te brengen in harmonie met elkaar te laten zijn.
Ik denk dat we ook wel veel van onze opleiding daarin meegekregen hebben. Het is ook, je kan op verschillende manieren naar design kijken. Je kan reactief kijken van wat is de vraag vanuit de samenleving? Wat denken mensen nodig te hebben? Of je kijkt vanuit een andere hoek. Je betrekt het gewoon veel persoonlijker en gaat dan vanuit je eigen interesses en ideologieën ga je werken. En dan ben je meer met een onderwijzende rol bezig. Want je hebt daar dan onderzoek in gedaan om te laten zien wat mogelijk is daarin. En dat laatste vinden wij veel interessanter. En,
over laten zien wat mogelijk is gesproken. We gaan even luisteren naar een geluidsfragment.
45 PM en 9.
Ja, je luistert naar Kunst is Lang. Vanavond met Lonneke Gordijn en Ralf Nauta van Studio Drift. We hebben het over design als voortrekker in nieuwe technologie. Ralf, één idee waar we naar hebben geluisterd?
Nee, maar ik denk een oude science fiction film. Tenminste, het klonk wel ergens bekend in de oren, maar welke film dan precies? Geen idee.
Nee, nou, ik kan je helpen. Het was van War of the Worlds, 1938.
Dat dacht ik al.
Klassieker, maar, hè, van Orson Welles. Ja. Het hoorspel waarbij gezegd werd in ieder geval dat mensen verstijfd voor de radio zaten en dachten dat de echte aliens binnen kwamen vallen.
Ja.
Ja. Ja, ik zat inderdaad daar tussen te twijfelen of... hoe heet die andere film nou ook weer? Met die gigarobot die in één keer op de aarde komt.
Ik ben verder geen kenner van de show. Sorry. Ik weet het omdat ik het heb opgezocht. Maar. Okay. En ik heb het opgezocht omdat jij... in ieder geval jij, en Lonneke misschien ook wel, maar daar hebben we later meer over. Science fiction echt als inspiratiebron ziet ook.
Ja, absoluut.
Vertel eens.
Nou ja, kijk, als je een beetje science fiction volgt en daar wat in meeneemt in je jeugd ook, dan zie je heel vaak dat de technologische ontwikkelingen die nu doorgevoerd worden al 20, 25 jaar geleden voorspeld waren. En ook als je daar een beetje van onderzoek naar doet, dan zie je dat eigenlijk door de tijd gebeuren.
Heb je een voorbeeldje, een goeie?
Ja, Star Trek, de eerste aflevering. Deuren die automatisch open en dicht gaan. Dan denk ik van, nou, de hele wereld is daar vol mee.
Ja.
Ja, zo kan je nog wel. Ik geloof 82 ook weer in Next Generation Star Trek zie je... Is dat 82 volgens mij? Zie je de eerste iPads. Ja, goed. En touch-based interface en dat soort dingen. Nou, dat wordt daar allemaal... het zijn allemaal van die ja, techno-nerds die daar naar kijken. Want ja. dat spreekt hun aan. En die gaan het dan ontwikkelen. En dan in één keer onze hele wereld op die manier vormgeven.
Maar ik denk ook dat in science fiction wordt gewoon... Worden ideeën bedacht die leuk zouden zijn als het zou kunnen. Mm. Maar het wordt visueel gemaakt, waardoor het ook echt een plaats krijgt in hoofden van mensen. En ik denk dat dat ook wel een beetje de rol is die wij als ontwerper kunnen hebben. Juist verbeelden wat er allemaal mogelijk zou kunnen zijn. Hoe gaan we er anders ooit achterkomen? We moeten dat toch uitproberen met z'n allen hoe de wereld moet gaan zijn.
Ja, mm-hmm. En bedenken is dan niet genoeg. Je moet het ook eigenlijk echt
doen en beleven en laten uitproberen. En met mensen juist die interactie aangaan. Dat vinden wij heel leuk. Ik vind het ook heel leuk om gewoon te kijken hoe dan de reactie van mensen is op allerlei dingen, op iets nieuws.
Ja,
maar dat gezegd gaan wij natuurlijk geen iPhone ontwerpen.
Nee,
dat is een beetje
lastig. Dat is dan weer niet ons interesse.
Ja, precies. Want ja. Welke rol speelt design daarin, wat jou betreft, Ralf?
Ik denk dat het meer ook een manier van denken is. Dat je gewoon over dingen nadenkt die er gewoon nog niet bestaan. Of zoals wat je net al zei met die Shylight. Weet je, ik bedoel, dat is ook. Ja, je komt anders niet tot nieuwe ideeën als je daar. Op die manier niet mee bezig bent.
En wat is binnen jullie ontwerppraktijk iets waarvan je denkt, dat wil ik gaan maken? Of dat is zo'n vergezicht waar ik eigenlijk, wat bijna futuristisch klinkt, maar wat ik naartoe wil.
Die hebben we wel. Maar één project waar we mee bezig zijn is het Obsidiaan project. Ik weet niet of dat daar nu op per definitie op slaat. Maar dat gaat meer over processen, over het recyclen van chemisch afval.
Mm-hmm.
Ik weet niet of dat een directe relatie heeft met science fiction. Dat betreft, maar...
Wat is het beeld wat je voor je ziet? Wat is het toekomstbeeld waar je aan wil werken in dat project?
Nou, dat er eigenlijk... want dat er geen afval meer is. Want er bestaat natuurlijk in principe ook geen afval. Het zijn alleen maar grondstoffen die gebruikt worden... en in een andere samenstelling naar voren komen. Maar die moet je... ik zou het heel interessant vinden als we die uiteindelijk weer allemaal kunnen splitsen... om daar weer nieuwe objecten mee te maken.
Maar ik denk ook dat dit project waar Ralf het nu over heeft... is een beetje anders dan wat we voorheen gedaan hebben. We hebben ook nog niet helemaal het idee hoe dat gaat. Maar we zijn zeg maar achter deze technologie gekomen door... ik denk 10 jaar geleden of zo. Ze hebben een chemisch ingenieur ontmoet. En die heeft zijn leven gewijd aan het oplossen van het afvalprobleem. En die heeft echt een oplossing gevonden.
Vertel, leg het even vanaf de basis uit.
Oké. Chemisch afval is heel moeilijk te recyclen. Maar er zitten heel veel waardevolle edele metalen in, bijvoorbeeld. Fotografisch materiaal uit ziekenhuizen van radiologen bevat bijvoorbeeld heel veel zilver. Printplaten, e-waste van telefoons... alles wat elektronica in zich heeft. Dat zijn nogal veel apparaten tegenwoordig. Daar zitten heel veel belangrijke grondstoffen in... die ook binnenkort een keer uitgeput zijn. Die kunnen allemaal gerecycled worden. Maar dat is ongelooflijk moeilijk. Want alles zit in elkaar versmolten met plastic... en verschillende soorten metalen... en allerlei materialen door elkaar... die allemaal eigenlijk een ander verwerkingsproces nodig hebben.
Mm-hmm.
Professor die heeft een methode bedacht waarbij alle metalen, edele metalen uit het afval gehaald kunnen worden. Nou, dat kan al wel ook op andere schalen. Maar wat het bijzondere aan dit proces is, is dat hij heeft gestreefd naar 100% recycling. Dus geen emissies. Niks blijft over. En dat is iets wat nog niet eerder bereikt is. En hij heeft dat proces bereikt tot 99,7%, wat dus bijna 100% is. Mm-hmm. En waarschijnlijk door meer onderzoek zou het gewoon misschien zelfs wel tot 100% kunnen komen. Wat hij nou heeft gedaan, want bij elk recycleproces blijft er heel veel slurrie over en gassen en as. En daar is nooit een oplossing voor en dat wordt gedumpt. Nou, deze man heeft een methode bedacht. Hij heeft gekeken naar een vulkaan. En een vulkaan is eigenlijk het natuurlijke recyclemechanisme uit de natuur. En hij heeft een oven bedacht die dezelfde werking heeft als een vulkaan. Dus de laatste slurries uit het eerste recycleproces, waarbij de edele metalen uit het afval worden gehaald. Mm-hmm. Alles wat daarvan overblijft, komt in die vulkanische oven. Daar komen ook nog wat toevoegingen bij om de juiste mix te bereiken. En op een moleculair niveau wordt het verglaasd tot een nieuw materiaal. En dat is obsidiaan.
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 Ja, het komt ook in de natuur voor bij vulkanen, daadwerkelijk. Wow. Alleen omdat het...
Hoe ziet het eruit?
Ja, het is een zwart gesteente. Het is keihard. Het is ook veel zwaarder dan andere stenen die je vast hebt. Het heeft hele grote dichtheid. En het is een, het is eigenlijk het is een glasachtig, het ziet er een beetje glasachtig uit. Dus het heeft ook een schelpachtige breuk als het breekt. Maar het is ook weer geen glas. Het is een beetje,
het is iets tussen glas, metaal en steen. Ja,
en wat gaan jullie ermee doen?
Nou, we hebben er al wat mee gedaan. We hebben een aantal objecten meegemaakt. Nu een drietal spiegels hebben we ermee gemaakt. Dat je eigenlijk als je een reflectie hebt in je eigen chemisch afval. En het is meer een moment van bezinning van dat je kijkt naar wat je eigenlijk achterlaat. Maar die stukken die gebruiken we min of meer als conversation pieces om weer een andere discussie los te weken. Uiteindelijk willen we met die chemicus willen we een fabriek bouwen om dat obsidiaan te kunnen produceren. En ook om al dat chemisch afval te kunnen recyclen. En die fabriek moet dan eigenlijk dan weer een nieuw soort van exportproduct van Nederland worden om over de hele wereld van die recycle plants te gaan bouwen.
Dus
dat is een hele grote droom.
Dat is het vergezicht,
ja. Dat is het vergezicht, maar...
Dus er is een wetenschapper die heeft 99,7% heeft hij het opgelost.
Ja.
En dan zegt Studio Drift, we gaan die 0,3% pakken en dat gaan
nee,
we...
Nee,
wij kunnen dat niet zelf.
Oké. Maar het is wel de ambitie, toch, om verder te gaan dan
de ambitie is eigenlijk dat die technologie zo bijzonder is. En die man is eigenlijk al met pensioen en die fabriek is gesloten. En wij willen eigenlijk die hele technologie nieuw leven inblazen. We willen het naar deze tijd brengen. Het gaat heel erg over die e-waste die daar heel groot is. We willen de juiste afvalstromen bij elkaar brengen. We hebben wel zijn expertise nodig. Ik bedoel, hij is de man, zeg maar. Wij zijn alleen daar faciliterend in. Maar doordat wij met het obsidiaan... Hij eigenlijk vroeg van, ja, ik heb een materiaal en ik weet eigenlijk niet wat ik daarmee moet. Zijn wij gaan kijken naar wat mogelijke toepassingen kunnen zijn voor dat nieuwe materiaal. Daardoor zijn we met hem in contact gekomen en zijn we hiermee gaan experimenteren. Maar gaandeweg zeggen van, ja, we kunnen daar leuk een spiegeltje mee maken. Er zijn honderden toepassingen voor te bedenken. Maar het gaat om dat die technologie
die
er komt.
Is ook helemaal niet, daar gaat het niet om. Maar dat is ook meer net wat ik al zei, dat is een stuk om die conversatie te beginnen.
Ja, precies.
Maar ook om internationaal, want wij doen internationaal heel veel shows. En om daar de juiste mensen te spreken die het kapitaal hebben om zo'n fabriek te kunnen bouwen. Dus we hebben echt dan we kunnen dan gesprek voeren op het juiste niveau.
Ja.
Door die stukken die we maken.
En welke toepassing zien jullie wel? Op welke manier zou het wel?
Ja, voor een eigenschap is dat het zijn warmte heel goed vasthoudt. Dus het is een heel goed isolerend materiaal. Dus je kan het als dakbedekking gebruiken. Je kan het in de wegenbouw gebruiken. Bijvoorbeeld dat wegen langer vorstvrij blijven in de winter. Zodat je minder zout hoeft te gebruiken.
Bij 0 graden hoeft te strooien of iets dergelijks. Dat scheelt al heel erg veel zout en milieuvervuiling. Maar wat voor ons denk ik eigenlijk heel erg belangrijk is. Wij zijn natuurlijk geen fabriekenbouwers. Maar wij zijn ontwerpers. Maar wij zijn tegen deze technologie aangelopen en tegen deze wetenschapper. En wij weten hiervan, we kunnen het gewoon niet negeren. We kunnen niet meer denken van, nou, dan gaat iemand anders wat doen, want niemand anders gaat dit doen. Dus wij willen, het is eigenlijk past niet helemaal in ons straatje. En het past ook helemaal niet binnen onze, ja, de manier hoe wij eigenlijk de afgelopen 10 jaar Studio Drift gerund hebben. Maar we willen dit gewoon echt heel graag gaan doen. Wij denken dat wij de juiste contacten bij elkaar kunnen brengen om een investeerder te zoeken.
Nou ja, sterker nog, dat zijn we nu aan het doen.
Dat zijn we al aan het doen, ja. En wij geloven er 100% in. En we zijn dit eigenlijk tegen het lijf gelopen. En het is ook wel onze kans om ook echt iets bij te dragen aan de wereld. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk allemaal leuke dingen aan het maken, maar we zijn eigenlijk willen we heel graag gewoon de wereld verbeteren als we het dan uiteindelijk
het is ook een verplichting naar jezelf. Als je zoiets tegenkomt en je doet er niks mee, ja, en ja, ga je de rest van je leven sla je tegen je kop aan.
Omdat ja, dat je zou gewoon, je niet kunnen verkopen aan jezelf.
Nee, dat kan niet. Ik bedoel, nee. Je komt iets tegen wat echt gewoon kan bijdragen in de samenleving of echt een verandering kan teweeg kan brengen dan moet je dat gewoon doen.
En dat moet niet bij een spiegeltje blijven wat wij toevallig leuk gemaakt hebben als Studio Drift. We willen gewoon echt dat het de rol gaat spelen in de samenleving die het kan spelen. Dus nou, we gaan er gewoon voor.
Noem nog één keer het materiaal, want ik ben het er ook
kwijt. Het is synthetisch obsidiaan.
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 Obsidiaan. Ja. Oké, dat gaan we in onze oren knopen. Daar gaan we nog veel van horen, denk ik. Als je met die blik namelijk het meer willen doen voor de wereld, kijkt naar jullie andere werk. Hoe vertaalt zich dat, zeg maar? Hoe staat het dan in hiërarchie?
Ja, ik weet niet of het dit is gewoon voor mij het belangrijkste project wat we op het moment kunnen doen. Daarnaast hebben we natuurlijk gewoon onze eigen passie. Is interessante sculpturen creëren waarbij we mensen in een bepaalde beleving meenemen of een wereld laten zien die ze niet voor ogen hadden. Dat is wel iets wat we altijd willen doen.
Ja. Yeah.
Ik denk dat wij gewoon heel nieuwsgierig zijn over hoe de wereld werkt en wat er allemaal mogelijk is. En bij nee houdt het niet op. We willen juist altijd kijken naar wat er wel kan. En we zijn heel erg geïnteresseerd in toekomstige of nieuw te komen technieken. En zo ook dat hele obsidiaan project. Dus die techniek gebruiken we ook in ons werk, maar we willen daarmee ook juist verbeelden die samenwerking tussen de natuur en technologie. En eigenlijk met technologie een hele natuurlijk, eigenlijk natuurlijk aanvoelende omgeving creëren. En met diezelfde nieuwsgierigheid zijn we ook met dat obsidiaan begonnen. Dus in die zin denk ik past het wel in het verlengde. Maar dit heeft een veel grotere impact op de omgeving.
Nou ja, op de normale wereld, zeg maar. Ja. Niet alleen op de
designwereld.
Ja, design en kunst mensen. Ja.
Dit overstijgt dat toch wel een beetje smalle
culturele vlak,
waar wij in opereren. Ja.
Het is
en
natuurlijk,
dat is juist heel interessant.
Het culturele vak is natuurlijk ook gewoon een luxe. Weet je, het is altijd de laag bovenop de samenleving. Maar dit is gewoon echt, dit is gewoon voor ons echt de diepte in. Gewoon,
Hoewel het natuurlijk ook wel een soort van keuze is. Hè? Want je hebt ook wel ontwerpers die natuurlijk voor de massa ontwerpen en echt wel zich bezighouden met dingen die overal terechtkomen.
Mm-hmm. Ja.
Is dat een andere vlak dan waar jullie normaal gesproken in werken?
Ja,
maar dat is in ons persoonlijk werk vanuit Studio Drift doen we eigenlijk nooit concessies in wat we willen neerzetten. Mm-hmm. Daardoor kom je automatisch op materialen en technieken die die eigenlijk niet voor de massa zijn, want die kunnen gewoon niet goedkoper.
Want
het zijn gewoon dure materialen, dure processen. En dan is een werk op een gegeven moment heeft een bepaalde prijs. En is het niet voor iedereen, nou, dat vind ik ook prima. Ja. Hoeft ook niet.
Ik vind ook,
er is al genoeg stoelen en rommel en nee.
Er is al genoeg rommel.
Ja, natuurlijk. Je wil toch gewoon iets neerzetten wat er niet is, wat niet bestaat. En dan kom je daar automatisch op terecht.
Ja.
Voor ons is denk ik ook belangrijker wat we maken, dan dat we zoveel mogelijk maken. We hebben ook wel eens voor een Italiaans label een lamp gemaakt. En dan moet je zoveel concessies doen. En sommige ontwerpers zijn daar ook echt super goed in, hoor. Daar heb ik ook ontzettend veel respect voor. Maar wij zijn daar ook niet zo heel erg goed in.
Want je krijgt specificaties mee.
Ja,
en
voor ons is het echt, bijvoorbeeld bij die Shylight, daar wilden we per se dat het echte zijde was. Want we hebben allerlei materialen geprobeerd, maar die echte zijde en de allerdunste kwaliteit die het allermoeilijkste verwerken is, die heeft die prachtige manier van vallen en van openklappen. En dat is zo zonde als je dan ziet dat je dat dus met een soort van nylon moet gaan maken. Dan heb je half niet de beleving. Dus dan maak ik er liever één die echt dat zegt wat ik wil zeggen. Want dat is wat wij belangrijk vinden.
Ja.
Dan dat ik de wereld volplem met 1000 van die lampen. Want dat vind ik eigenlijk, weet je, de lamp kan je overal kopen. Daar gaat het ons niet over.
Nee, we zijn toch ook niet met lampen bezig?
Nee, lichtinstallatie zei ik al. Ja. Ja.
Nou,
ja.
Het is, we gebruiken wel licht als een materiaal om ons verhaal te vertellen. Om een energie over te brengen. Om het leven te symboliseren tussen die twee extreme werelden. Tussen natuur en techniek. En dan, ja, of ja, licht kun je overal halen. Ga je naar de gamma en haal je een peertje.
Maar dus als zou ontwerpers... dat niet in IKEA kunnen, wat jullie maken? Mm. Als ze morgen bellen en zeggen, we willen wel massaproductie, maar op jullie manier. Is dat denkbaar?
Nee. Nee.
Waarom niet?
Nou, het is gewoon, dan ben je sowieso gebonden aan spuitgieten. Je bent gebonden aan met matrijzen werken. Om gewoon, het is gewoon, ja, het mag een kwartje kosten. Nee, dat kan niet. Dan kan je al niet met gevreesde RVS werken of zo. Ik bedoel, ja, je komt al heel snel bij, kom je problemen tegen. Dat, ja, gaat gewoon, dat lukt niet. Nou, het hangt gewoon van het werk af. Want sommige werken kan je dat wel in doen, maar...
Ik heb best wel goede ontwerpen ook, hoor.
Ja. Ja. Daarom...
Sommige ontwerpers kunnen dat heel goed.
Ja. Ja, maar het moet misschien ook aan jezelf liggen of je dat zou willen als ontwerper.
Ja, nou, ik zou het best willen, maar ik geloof niet dat ik er heel goed in ben. En ik vind het zelf ook niet het meest interessante om dat te optimaliseren. En zo simpel mogelijk met een goed produceerbaar iets te komen. Ik vind
als
juist...
ik dat zo hoor, krijg ik er bijna zin in.
Ja, toch wel?
Ja, klinkt wel weer leuk.
Als ze morgen bellen, dan hoop ik jullie...
Als IKEA belt, dan moet ik me even twee keer achter mijn oren klappen om nee te zeggen. Ja, tuurlijk.
Ja. Dat is wel je pensioen waarschijnlijk dan, waar je het over hebt.
Nou ja, ja, ik weet niet wat voor een deal ze maken. Ik denk niet dat je geen royalties krijgt, nee, hoor, over het aantal verkochte stuks.
Okay.
Die gaan je gewoon in één keer uitkopen waarschijnlijk.
Ja.
Maar wij werken eigenlijk gewoon veel meer echt vrij. Dus ook misschien al een beetje naar het volgende topic gaan. Maar wij werken eigenlijk elke keer als we in een echt in een opdracht vastzitten... van waar het allemaal binnen aan allerlei voorwaarden moet voldoen... dan werkt het al niet voor ons. En dan vinden we het ook steeds minder interessant worden.
En het echte geld komt dan binnen achteraf. Als het helemaal ideaal is en er een verzamelaar, een koper, een museum is.
Ja, dat is altijd. Ja. Absoluut. Dus het is ook gewoon eindeloos investeren. Het is gewoon...
Dat is het allerleukste.
En hoe vaak gaat het goed? Staan er ook dingen te verschimmelen?
Ja,
wat is die verhouding tussen slagen en niet slagen?
1 op 5? 1 op 3?
Nee, zo weet niet.
Zeker wel. Als ik kijk wat in mijn kast heb staan, wat nog, waar ik nog een keer
Maar dat is
doen.
Denk ik meer een probleem van tijd.
Ja, maar het zijn wel allemaal, focus, zijn natuurlijk wel allemaal investeringen die we gedaan hebben in materiaalonderzoek en productie. En, ja.
Dus 4 staat in de kast, eentje slaagt, zoals een...
Dat denk ik niet. Ik denk echt dat 1 op 2.
Ja, dat denk ik ook wel. Maar het is inderdaad een tijdsdruk ding. Want als we een project hebben en we hebben genoeg tijd om dat bij de juiste galerie te krijgen... of aan het juiste museum te presenteren, dan lukt het wel. Weet je wel? Maar dan moet je er zelf... Ja, je moet er zelf eerst natuurlijk onwijs in geloven. Dus het moet 100% aan alle kanten moeten kloppen.
Ja.
En dan moet je er echt de boer mee op. En die tijd is er vaak niet.
Maar ik denk dat wij ook type ontwerpers zijn die eindeloos doorgaan totdat we het helemaal fantastisch goed vinden. We gaan niet zomaar iets presenteren en kijken wat mensen ervan vinden. Nee, wij moeten het echt zelf heel goed vinden en daar 100% in geloven. En als dat dan zo is, dan slaagt het ook meestal. Maar dus wij zijn ook niet de type ontwerpers die 10 of 20 producten per jaar maken. Wij maken misschien 1 ding. En daar hebben we dan al onze tijd voor nodig. Ja.
Het is ook vaak, en dat is nog erger, dan ben ik heel erg blij met iets. En dan kom ik jouw kantoor binnen en is het zo van, ja, nou, dat is leuk. dan zijn we weer half jaar verder voordat we elkaar echt overtuigd hebben dat het goed is, dat we het kunnen gaan doen. En,
daar gaat wel behoorlijk wat discussie aan voor. Ja.
En zit daar een patroon in, zeg maar? Weten jullie waar je elkaar aanvult?
We moeten het in ieder geval allebei over eens zijn.
Ja. Mm-hmm. Nee, anders kan je niet je team erop inzetten om dat op de juiste plek te krijgen of op de juiste manier te ontwikkelen. Dan,
nee.
Want als het voor een van ons beiden niet goed voelt, dan kunnen we daar de energie niet in steken.
Dat doen we wel eens. Dan gaan we al met een groepje mensen aan het werk, maar dan zijn we het nog niet eens. En dat werkt gewoon niet. Dat werkt voor niemand.
Nee.
En uiteindelijk duurt het dan alleen maar veel en veel langer. Dus dat is cruciaal. Maar dat is ook de graadmeter. We zijn allebei super kritisch op elkaar. We weten eigenlijk wel precies wanneer iets goed is en wanneer niet iets goed is. En dat moeten we dan ook allebei vinden. Want dan is het voor ons de graadmeter dat het klopt, het concept. En als we allebei enthousiast zijn, dan hebben we ook de power en de drive om het voor elkaar te gaan krijgen. Want vaak is het niet zo eenvoudig dat je denkt, nou, nu ga ik het maken. Want dan is altijd echt nog de vraag hoe. En dat moet nog helemaal uitgezocht worden. En Nou ja, goed, het is een heel traject van maanden vaak. Dus ja, je hebt daar ook echt die energie en overtuiging voor nodig. Het is niet zomaar een ideetje, we gaan het even proberen. Het is echt een ook serieus project waar we aan gaan werken.
En dan komt de Stempel Studio Drift erop.
Ja.
We gaan even luisteren naar De Regels via de Radio, onze vaste rubriek.
De Regels via de Radio, Radio. De Regels, Radiomerk 10.
Deep breathing is a simple exercise that involves consciously slowing and deepening your breathing. Research has demonstrated many health benefits of deep breathing. In this guide, we will focus on its use for stress management and relaxation. After some brief instructions, we'll help guide you in practicing the skill. When a person experiences anxiety, the body responds with symptoms that can include a racing heart, shallow breaths, sweating, a sense of fear or uneasiness, difficulty concentrating, and a blank mind. These symptoms can range from being slightly uncomfortable to being totally debilitating. Deep breathing is used to initiate the body's relaxation response. Relaxation is characterized by slower breathing, lower blood pressure, and a feeling of calm. Deep breathing can be used in the moment when you're experiencing a stressful situation, but it's also beneficial to practice when you already feel calm. To begin the exercise, sit in a comfortable position. You will slowly take in a deep breath, hold it, and then slowly release it. Each one of these steps will be timed to last 5 seconds. But it's important that you time yourself when you're practicing on your own. It's easy to go too quickly if you aren't paying attention. One quick tip before we get started. Breathe in through your nose and breathe out through your mouth, as if you're blowing through a straw. This will help to slow yourself down. Consult your physician before practicing, especially if you have a history of epilepsy or heart disease. Let's begin. Breathe in. Hold. Breathe out. 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 You've completed the deep breathing exercise. Be sure to practice daily for the full benefit of this skill.
Welkom terug bij Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst in samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. Het fragment dat je net hoorde is gemaakt door anonieme Amsterdamse kunstenaars. Heb je er iets mee gedaan? Mail dan een foto, mail een beschrijving, mail je reactie naar heske@mrmotley.nl. Vandaag te gast Studio Drift. We gaan het hebben over het verschil tussen kunst en design eigenlijk, want we hebben het tot nu toe over design gehad vooral. En Ralf, je zei zo net al even in de pauze van, ja, ben ik nou een kunstenaar, zijn we designers? Zit er een cruciaal verschil wat jou betreft?
Nee, maar je krijgt vaak een stempel op. Mm-hmm. Dus ja, ik weet zelf eigenlijk niet zo goed waar we in passen of dat we ergens in passen. Ik denk dat we wel vanuit onze designachtergrond hebben heel veel meegekregen van design, maar ook dus van productieprocessen. En
ja, allebei Design Academy in Eindhoven gedaan, hè?
Ja, ik zie mezelf af en toe wel eens als een denk kunstenaar die ook weet hoe die dingen moet maken. Daar zijn we wel sterk in geworden om ons, als we iets bedenken, dat het precies zo wordt zoals we het in ons hoofd hebben, dat het wel zo moet zijn.
Ik denk dat wij niet per se heel erg geïnteresseerd zijn in functionele objecten of een specifiek fysiek probleem oplossen. Mm-hmm. Maar we vinden, zeg maar, ons gaat het echt om het idee wat we willen neerzetten en de beleving en eigenlijk invloed hebben op gedrag van mensen. Maar de manier waarop we dat doen en hoe dat dan precies uitgewerkt is, dat moet wel echt exact precies op de manier zijn zoals wij dat graag willen. Heel vaak, ik denk, in beeldende kunst is het niet altijd van belang wat het materiaal is of hoe het is gemaakt.
Nee.
Gaat het ook heel vaak gewoon alleen maar om het concept en het uitdrukken daarvan. En voor ons is het wel heel belangrijk hoe het is gemaakt. Dus ik denk dat dat wel, wat dat betreft ons in die zin ontwerpers maakt. Maar aan de andere kant werken wij wel heel erg vrij. En willen we ook heel graag die vrijheid. Want op een andere manier kunnen we ook niet functioneren. En voelen we ook echt de noodzaak om te maken wat we aan het maken zijn.
Ja, we proberen ook vaak, wat je al eerder aangaf ook, Lonneke, van met die opdracht van dat Italiaanse label. Dan, ja, we hebben het zo vaak geprobeerd ook om vanuit een opdracht een project te doen. Maar het werkt gewoon niet, weet je. Het is gewoon, ja, het komt er gewoon nooit uit. Ik heb net ook weer een deadline verstreken waar ik een project moest inleveren. Maar het lukt me gewoon niet. Het zit al gewoon niet in ons hoofd of zo. Dus we moeten wel eerst, ja, gewoon vanuit onszelf gaan we iets creëren. En dan kijken we wel waar het in past. Of het ergens in past of niet. Mm-hmm. Maar het gaat wel echt in eerste instantie om de expressie vanuit onszelf, wat in ons zit.
Uiteindelijk weet ik ook niet wat het zo heel veel uitmaakt. Voor ons maakt het niet vanuit, want wij maken gewoon wat we maken.
Ja.
Dat is dus gewoon dit.
Nee, voor ons maakt het helemaal niet.
Dit is gewoon natuurlijk voor ons, dus we zouden ook niks anders doen, weet je. We kiezen niet om specifiek op het grensvlak tussen kunst en design te zitten. Dit is gewoon wat eruit komt.
Juist, maar wat ik interessant vind is, een interview met jou, Ralf, dat binnenkort op Mr. Motti verschijnt, dan zeg je eigenlijk, ik haal geen inspiratie uit andere kunst. Dus ik ga niet naar het museum, ik ga liever de natuur in.
Ja, dat heb ik vorig jaar gezegd.
Ja, is dat inmiddels nog steeds zo?
Nee, ja, dat is eigenlijk nog steeds zo.
Waarom?
Absoluut. Ik denk dat persoonlijk vind ik het niet interessant om in je eigen vakgebied te gaan kijken wat er al gebeurt. Weet je, omdat je dan, maar ook in het design vak, of in mode zie je dat zie je dat natuurlijk heel sterk. Maar dan heb je altijd een reactie op wat er al bestaat. En dan
zie je bijna als besmetting of zo.
Ja, dus dan is het automatisch een trend. En trends sterven ook uit. Die zijn ook vaak gewoon gecreëerd of gemanaged, omdat er een bepaald doel achter zit. En ja, dat staat niet echt dicht bij jezelf, vind ik dan. En daarom vind ik het ook heel moeilijk om naar andere kunst te kijken. Ik kijk inderdaad liever naar een goede science fiction film of lees een goed boek. Of inderdaad gewoon lekker de natuur in om naar bepaalde processen te kijken en daar me te laten inspireren. En dat vind ik persoonlijk veel puurder. Ook bijna vanuit de kinderlijke interesses te werken. Dat zijn ook hele pure emoties natuurlijk in die tijd. Want dan ben je daar helemaal niet mee bezig van wat hip is of happening. Maar gewoon, dat is gewoon wie je bent dan.
En wat nou als dat heel erg lijkt op bijvoorbeeld een trend die nu gaande is?
Ja, dan heb je geluk.
Heb je geluk of pech natuurlijk, want dan voeg je toch weer een soort van.
Ja, maar ja, dan dat is wel weer fijn voor je, natuurlijk voor je verkoop.
Voor je verkoop, ja. Oké.
Nou, ik denk dat het ook een beetje dubbel is, want wij zijn al natuurlijk vanaf het begin dat we begonnen of afgestudeerd zijn, werken we op aan dat aspect van leven wat we interessant vinden, beweging, licht, nieuwe technologieën, natuur. En dat is wel een thema wat wel veel terugkomt op dit moment. Ook in design en in kunst ook wel steeds meer.
Ja.
En de grensvlakken, of zeg maar de grensoverschrijdende projecten waarbij wetenschappers en technologen of techneuten en technologie en ontwerpers en maar ook kunstenaars samenwerken, dat zijn wel dingen die ons heel erg interesseren. Dat zien we ook wel terug. En daardoor denk ik dat het ook wel weer interessant is. Aan de ene kant denk je, ja, hadden wij toch bedacht? Maar dus blijkbaar heel veel mensen hebben dat bedacht. Dus het is ook een tijdsgeest. En een gevolg misschien van de tijd waarin wij opgegroeid zijn, onze generatie. En hoe wij dan reageren op de veranderende wereld. En wat dan belangrijk is voor ons. Dus in die zin is dat ook juist weer heel erg interessant. Dat dus wel ook van belang is blijkbaar. Ik bedoel, je hebt ook een soort van raakvlak nodig, of een soort van reactie van mensen die zich daarin herkennen. Als mensen zich er niet in herkennen, dan, ja, dan vind ik het toch ook altijd wel belangrijk dat er een publiek is voor het werk wat je maakt. We zoeken er niet naar, maar het is er wel en dat is ook heel prettig.
Is er een soort van gewenste reactie die jullie hebben bij een werk wat jullie maken? In ieder geval in kunst is het bijna taboe om te vragen, maar ik kan me voorstellen dat het in design toch een grotere rol speelt.
Waarom is dat taboe in kunst om te vragen?
Omdat heel veel kunstenaars zeggen, het is aan iedereen vrij om het werk te interpreteren en dat willen we niet sturen.
Dan maak je er wel heel makkelijk vanaf, vind ik.
Nou, dan zul je met heel veel kunstenaars moeten gaan praten, want dat is wel een soort van geldende opvatting, ja. Ja. Het werk spreekt voor zich en dat moet niet...
Maar dan moet het wel ook voor zichzelf spreken. Mm-hmm. En dan wil ik er ook geen verhaal naast moeten lezen om het werk te begrijpen.
Nee.
Dan wil ik gewoon een beeldend sterk werk zien en dat een indruk op me achterlaat.
En hoe is dat voor jullie? Want hebben jullie dat voor ogen?
Nee, niet per se. Nee, alleen voor onszelf. Wat we voor onszelf willen bereiken. Maar wat ik bijvoorbeeld... ik heb het voorbeeld misschien al vaker aangehaald, maar ik weet niet...
Vertel.
Wat ik zelf heel bijzonder vind, is dat met het werk Fragile Future, waar dus de paardenbloempluisjes op de ledjes zijn geplakt. Waarbij je dus heel veel reacties ziet van mensen die zeggen, hey, dat lijkt wel een paardenbloem, maar wat is het? En dat zegt alles over hoe mensen de wereld zien. Dat vind ik zo interessant, omdat je ziet een paardenbloem, je ziet dat het een paardenbloem is, maar je gelooft niet dat het een paardenbloem is.
Het ziet er zo echt uit dat je denkt, van, nou, het moet wel nep zijn.
Ja.
Terwijl, en kinderen?
Kinderen lopen inderdaad op af en die zeggen van, nou, dat is een paardenbloem, punt. Weet je, dat is een veel eerlijkere reactie. Dus,
die geloven gewoon hun ogen
dus
nog.
In dat opzicht hechten we denken alle twee ook meer waarde van aan wat een kind van je werk vindt uiteindelijk dan een volwassene die allerlei politieke of ideeën erachter heeft. Of gevormd is door bepaalde gedachten.
We vinden het ook wel heel mooi als heel veel verschillende soorten mensen interesse hebben in ons werk en ons werk begrijpen of daar een gevoel bij hebben. En dat ook prettig vinden om daarbij in de buurt te zijn. Dat vind ik wel mooi. Ik weet niet of we er heel specifiek naar zoeken, maar het is wel vaak het geval bij ons werk. En dat je er niet een gigantisch verhaal bij hoeft te lezen om dat gevoel te snappen. Omdat we toch heel erg altijd op zoek zijn naar een emotie. En als we dat kunnen overbrengen, dan hoef je eigenlijk al niet eens meer te lezen. Of dus, weet je, dan komt dat op een andere manier binnen. En dat denk ook dat we daarom heel erg met beweging werken. Omdat beweging spreekt op een hele fysieke manier tot je. Dat voel je gewoon. Misschien begin ik nu een beetje vaag te worden.
Een beetje zweven.
Zeker voor de radio. Je moet het denk ik gewoon
zien. Rolf, kun jij dat concreter invullen?
Nee, ze doet het goed.
Ze doet het goed. dus echt een directe, eerlijke manier van ervaren van het werk.
Ja,
dus je moet geen verhaal bij hoeven.
Liever niet, nee. Maar dat zit er wel bij. En dat is ook, als mensen erin geïnteresseerd zijn, dat is prima. Of als ze dat zelf erbij willen bedenken, is het ook prima. Maar ik vind dat altijd heel mooi als je dat dan... voor een groot publiek kan bereiken.
Wat is de mooiste reactie die jullie ooit gehad hebben op een werkinstallatie?
Ja, maar dat klinkt wel... Ik weet wat ik wil zeggen, maar wil je...
Ja, vertel. Ja, ik vraag het je, dus nu mag je...
Ja, maar ik denk dat het ook... we hebben een keer ook een installatie in São Paulo hadden we. En toen hebben we daar twee keer huilende mensen bij gehad, omdat ze het zo mooi vonden.
Welke installatie was het?
Dat is Fragile Future, dat is de paardenbloemen.
Ja. Ja.
Wat ook echt heel leuk is, als je dus wel eens naar het Rijksmuseum gaat.
Dat hij stond te janken, wij stonden te janken.
Ja, toch? Daarachter, yes.
Oh, waar gaat het? Oh, yes. Nee.
En waarom is dat zo mooi? Nog even op die reactie.
Nou, dat iemand daar zo ontroerd van raakt. En je iemand zo kan raken. Ja, dat is een hele grote waardering.
Natuurlijk.
Ja, dat is wel een eer.
Heb je dan de behoefte ook nog om te weten waarom er gehuild wordt? Of is dat te...
Niet per se. Nee, dat mag wel. Heel veel mensen hebben ook heel veel herinneringen met paardenbloemen. Of die, weet ik veel. Ja, er zitten heel veel persoonlijke verhalen omheen. En heel veel mensen vertellen dat ook. Of die schrijven een mailtje of weet ik veel wat. Het is echt dat is
Het
echt
heeft
wel
ook
heel
wel
leuk.
Veel verschillende culturen een andere betekenis. Ja. Ik geloof ook dat het inderdaad in Brazilië iets met de... met de dood of afscheid te maken had, of dat het zo'n verbintenis had. Maar het heeft wel, ik weet niet. Ik denk dat het dat er wel zeker wel mee te maken had.
Mooi. Dank jullie wel. We zijn alweer door het uur heen. Ik zou zeggen, ga naar mrmotley.nl en zie wat beelden, ook van Fragile Future. Dank, kunstenaars en designers.
Ja, dankjewel.
Zo ga ik jullie maar afkondigen. Dit was Kunst is Lang met Lonneke en Ralf. Dank voor jullie komst. Wil je thuis meer zien? Ga dan naar mrmotti.nl. Daar vind je artikelen en verwijzingen naar hun werk. Volgende week zit hier Berend Strik. De man die waanzinnig mooie en gelaagde doeken maakt door er extra lage stof op te naaien. Tot volgende week bij Kunst is Lang.